Ik loop over straat en zie een statig pand. Een prachtig kunstwerk. Een bijzondere plek. Een oud gebouw. Of een grote zwerfkei. Ook loop ik wel eens een begraafplaats op. Een andere keer ga ik ergens naar binnen. Soms ontmoet ik iemand. Ik sta stil op straat, raap het verhaal op en ik lees. De verhalen liggen op straat. Dit verhaal ligt niet op straat. Dit verhaal gaat over een straat. De Nijverdalse straat, tussen Wierde en Nijverdal. De N35. Uit mijn jeugd herinner ik mij deze weg met aan weerszijden dikke eikenbomen en daarachter fietspaden van stoeptegels. Op verschillende plekken liep het fietspad pal langs de voorgevel van boerderijen. Zoals hier, bij hectometerbord 39,5. Waarom ik precies bij dit bordje sta, vertel ik straks. Eerst duik ik diep in de geschiedenis van Wierde. In 1280 werd voor het eerst de naam Wederden vermeld op een lijst van leengoederen met Egbertus van Almelo als bezitter van twee huizen. Met Wederden wordt een onder water gezette strook grasland langs een rivier bedoeld. De naam verbasterde uiteindelijk in 1670 tot Wierde. En wat was er in de middeleeuwen veel water bij dit dorp? Tussen Wierde en Almelo lag één grote waterplas. Je kon alleen met de boot naar de overkant. Dat was een uur varen. Tot 1405. Toen lieten de heer van Almelo en de bisschop dwars door deze moerassen een zandweg op een dijk aanleggen. De graaf van Almelo ging wel midden in het dorp tol heffen. Voordat men de tolboompalen mocht passeren om Twente in te reizen, moest men eerst geld betalen. Die palen leken als een poort. Daarom Wierde de poort van Twente. De provinciale VVV vermeldde het in 1958 in de reisgids voor Overijssel. En in de volgende druk van deze reisgids lees ik: Wierde werd gesticht als een soort van toegangspoort tot Twenteland. Ik heb me als tiener nog eens boos gemaakt toen buurgemeente Rijssen deze naam inpikte en een aantal jaren als promo voor hun stad gebruikte. De waard van herberg Het Schottenhuis inde het weggeld van reizigers en voor wagens en vee. De inwoners van de heerlijkheid Almelo hoefden geen tol te betalen. De herberg was een mijlpaal op de eenzame weg. De waard hoorde het laatste nieuws, want de postkoets van Deventer naar Bentheim ging via Wierde. En zo werd Wierde een belangrijke pleisterplaats aan de grote doorgaande wegen van Deventer en van Zwolle naar Duitsland. Ook het land tussen Wierde en Enter stond driekwart van het jaar onder water. Zeker in de winter. Een berichtje in een krant uit 1884 illustreert dit vele water. In de stormachtige nacht raakte schipper Jan Hiltjesdam uit Enter met zijn met hout beladen zomp onder Wierde vast. Na de hele nacht en een gedeelte van de volgende dag met zijn zoon in doodsangst te hebben doorgebracht, werd zijn noodzijn eindelijk opgemerkt door burgemeester Dikkes, die onmiddellijk alle pogingen tot redding in het werk stelde en erin slaagde vader en zoon met een sloep behouden aan wal te brengen. Tot in de 19e eeuw waren er nog maar weinig doorgaande wegen en allemaal onverhard, in de zomer stoffig en mul en in de winter modderig en vrijwel onbegaanbaar. De zandweg naar Vriezeveen zag er nog uit als in Adams tijden, schreef streekhistoricus Hendrik Willem Heuvel in 1917. De oude Twenteweg was de enige verbinding van Twente met Zwolle. Op oude kaarten zien we dat deze handelsweg van Wierde over een heuvelrug via het Loo, de Berkel en het Heksel naar Marle liep en dan bij de Schuilenburger brug over de Regge en daarna verder naar Zwolle. Willem de Klerk beschreef haast lyrisch zijn reis van Wierde naar Hoge Heksel. Na dit dorpje hadden we nog hele mooie uitzichten op prachtige tarwevelden en we kwamen bij het heksel. Er zijn daar verschillende boerenwoningen. Toen we passeerden, zagen we een hoogte die mij was verteld te zijn een van die beroemde hunebedden die zo beroemd zijn in Drenthe. We zagen ook in de verte samengestelde landen van veengrond die ze verbrandden en waarop vervolgens met succes boekweit werd gezaaid. Ik merkte op dat haver gemaaid en verzameld werd in kleine hoopjes, terwijl de rogge werd opgestapeld in grote schijven. Nog een opmerkelijk ding over het heksel is het oneindige aantal stenen van alle soorten dat er is gevonden en verondersteld de overblijfselen te zijn van een oudheid-globe-revolutie. Bij het huis van de boer was een enorm diepe put. Deze boeren hier hebben zeer grote kuddes van schapen. Aldus Willem de Klerk in de zomer van 1812. Deze Twentse weg na Zwolle had duidelijk de voorkeur boven die door de moerige venen, het Hurenerveld en het Notterveld. Het was niet alleen vanwege die uitgestrekte moeras- en veengebieden tussen Wierde en Nijverdal, maar ook de beklimming met paard en wagen van de Nijverdalse berg dat zorgde voor het alternatief over het Hoge Heksel richting Zwolle. Over de toestand van de wegen meldde een Twentenaar rond 1800 dat met name de verbindingen die de meeste passage hebben in een betreurenswaardige toestand verkeerden, zoals de weg tussen Zwolle en Almelo, het welk zo slecht is dat men in de winter met levensgevaar erdoor moet rijden. De plannen om deze weg te verharden zullen daarom met heel veel gejuich zijn ontvangen. Men begon er in 1829 mee. Toen werd nog niet gesproken over Rijksweg N35, maar over de Grote Weg. Eerst werd een zandweg aangelegd. Daar waar de weg door het Notterveen ging, werd een flinke laag veen uitgegraven en door zand vervangen. Opmerkelijk was dat de gemeente Hellendoorn, in tegenstelling tot de omringende gemeenten zoals Wierde, Raalte en Almelo, niet meebetaalde aan de weg. De Hellendoornse gemeenteraadsleden zagen het nut van deze weg blijkbaar niet in. Steenbakker Gerrit Hendrik ter Horst uit Rijzen leefde in 1831 de klinkers om van deze zandweg een verharde weg te maken. Grote aantallen arbeiders en jongens uit de polder kwamen van heinde en ver op het karwei af. Ze legden de weg aan, maar ze maakten tegelijkertijd de omgeving ook wel eens onveilig. Ter Horst maakte flinke winst op de aanleg van de klinkerweg en kon zo met dat geld samen met zijn zoons een linnenweverij in Rijzen beginnen. De weg Nijverdal-Wierde werd, op een flauwe bocht na, kaarsrecht aangelegd. Vanaf die bocht liep de weg tot op de S bij het dorp 8 meter hoger. Om de aanleg en het onderhoud van deze weg te bekostigen, werden tollen ingesteld. Van elke tol werd een opbrengst van 1000 gulden per jaar verwacht. Bij de regge in Nijverdal kwam een eenvoudige houten brug en een tolhuis. Ook ter hoogte van de flauwe bocht onderaan de S was een tol. Voor ieder voertuig dat van de weg gebruik wilde maken, ging de tolboom omhoog als er was betaald. Voetgangers waren vrijgesteld, net als paarden en ruituigen die aan het koningshuis behoorden of die uitsluitend gebruikt werden voor postdiensten en verder ook paarden van marechaussées en militairen en ongezadelde en onbeslagen veulens, zolang ze nog geen snijtanden hadden. Ook werd een uitzondering gemaakt voor het vervoer van mest naar het land, van landbouwproducten naar de boerderij en voor paarden en vee dat naar de wei moest. Al met al was een gewone reiziger met paard en wagen op stap van Zwolle naar Almelo 1,80 gulden kwijt. Omgerekend naar nu zo'n kleine 20 euro. Een flink bedrag dus. Geen wonder dat vaak werd geprobeerd de tol te ontduiken. De snelste manier om dit te doen was natuurlijk te paard. Gewoon over de tolboom heen springen. Een enkele waaghans probeerde met een noodgang om de tolboom heen te scheuren als daar ruimte voor was, in de hoop dat hij niet achterhaald werd. Soms probeerden voorbijgangers de tolbaas te intimideren. Als je elke week dezelfde slagboom moest passeren, deed je dat niet. Sommige voerlieden verlieten de weg om hotsend en botsend door het open veld in een grote boog om het tolhuis heen te rijden en verderop weer op de weg terug te komen. Maar vaak liet de dichte boschage dit niet toe. Tolwachters moesten de weg 's winters bij invallende dooi sluiten voor te zwaar beladen wagens. En diligences mochten niet meer dan 9 personen en hun handbagage meenemen. Nog net voor de winter in 1839 begon, was de aannemer klaar met dit wegvak tussen Nijverdal en Wierde. Een weg aanleggen is 1, een weg onderhouden is 2. Daarom ben ik weer terug bij hectometerbordje 39,5. Van Zwolle afgerekend is het dus precies 39,5 kilometer tot op deze plek. Hier woonde mijn bedovergrootvader Hendrik van der Kolk, de eerste van der Kolk in Wierde. Hij en zijn vrouw Hendrikje kwamen uit Ankum bij Dalfse. Zij trouwden in de zomer van 1843. Op de trouwakte schreef Hendrik een keurige en karakteristieke handtekening. Hij moet een goede schoolopleiding gehad hebben. Hendrik solliciteerde bij Rijkswaterstaat naar de vacature wegwerker, kantonier. Hij kreeg de baan en zo verhuisde het pasgetrouwde echtpaar nog datzelfde jaar naar Wierde. Met hun hele bezit in een kinderwagen kwamen ze zo'n 35 kilometer lopend van Ankum naar Wierde. In die kinderwagen lag nog geen kind. Hun eerste kind werd ruim een jaar later geboren. Daarna werden nog 5 kinderen geboren. Tegen een jaarlijkse vergoeding kreeg Hendrik van der Kolk als taak het beheer en het dagelijks klein onderhoud aan deze weg met berm en sloot. Naast zijn werk als kantonier kon hij hier ook zijn eigen boerenbedrijf beginnen. Door hard werken bouwde van der Kolk een goed bestaan op voor zichzelf en zijn gezin. De heidevelden achter de boerderij werden ontgonnen. Hendrikje moet vast veel geholpen hebben, omdat haar man ook zijn werk aan het wegonderhoud moest doen. Na het overlijden van Hendrik nam zijn zoon Dirk-Jan het werk over. Ook hij werd kantonier en boer. En hij werd later ook nog raadslid en wethouder van de gemeente Wierde. Dirk-Jan van der Kolk was ruim 40 jaar in dienst toen hem eind 1911 eervol ontslag werd verleend als rijkswegwerker. De Nijverdalsweg verkeerde in al die jaren in uitstekende toestand. Zijn superieuren waren dan ook zeer tevreden over zijn werk. Zijn zoon Frederik werd daarna als rijkswegarbeider in Zwolle-Kerspel overgeplaatst naar Wierde. En zo waren 3 generaties van der Kolk verantwoordelijk voor het onderhoud van deze weg. Hoewel elke van der Kolk zijn best deed, lees ik dat niet iedereen tevreden was over de weg van Nijverdal naar Wierde. In het najaar van 1846 maakte Harm Boom omzwervingen door Overijssel. Een enkele keer reisde hij te voet, maar vooral per sjees. Dat is een door een paard getrokken rijtuig op 2 wielen. Tijdens zijn reis van Zwolle naar uiteindelijk Enschede schreef hij zijn bevindingen ernstig en luimig op in Mijn reisportefeuille. Dit boek koester ik al vanaf mijn jeugd en staat daarom ook in mijn boekenkast op een van de planken met Twentse boeken. Luister naar wat Harm Boom over Wierde schreef. De straatweg van Nijverdal naar Wierde levert weinig bekoorlijks op. Tussen beide vertoont het Notterveen ene vervelende vlakte. De turf die het geeft is niet van de beste soort en ook boekwijd wordt er weinig verbouwd. Wierde is een uitmuntend akelig dorp. Voor wij het logement van de gemeenteassessor Nollen bereikten, wachtte ons een geduchte marteling op de straatstenen. Voor een voetganger zal een wandeling daarover hoogst onaangenaam zijn. Voor een podagrist moet zij gruwelijk zijn. Een podagrist is iemand die lijdt aan een aandoening van de voet- en teengewrichten. Gaarne geloven wij dat zulk een leider uit het vorstelijk Zagen in de zomer van 1845 een gezondheidstournee door Twente makende op deze straat stilhield en tegen de gerechtsdienaar smekend uitriep: een bankje van 1000 gulden geef ik hier voor 1 el asfalt. Recht geschikt was zulk ene straat om als middel van lichamelijke kastijding in ons nieuwe strafwetboek opgenomen te worden, in navolging van Hannover, waar men voorheen vadermoorders over een nieuwe steenweg hotste. Die van de Likdoorn is gesneden, al geschiedde het door een kunstenaar, wiens vaardigheid door een koninklijk brevet werd verzegeld, doe eerst ene bedevaart naar Wierde, om te beproeven of zijn genezing probatum is, en het zal hem wellicht een kostbare dankzegging in het handelsblad besparen. Het Gelderse Hattem is tot hiertoe door menigeen de eer gegeven dat nergens gevoeliger dan daar de hobbeligheid van s mensen levenspad wordt herinnerd. En ook wij hebben eenmaal hierop amen gezegd, maar thans is in ons oog het oude stadje die erekroon ontvallen. Wij schenken die aan Wierde. Niet lang vertoefden wij in het plaatsje en zagen er niet naar om als de oude Israëlieten deden naar de vleespotten van Egypte. De inwoners mogen goed van aard zijn, lekkere stoeten en brood bereiden, op alle uur van de dag een glaasje klare jenever met suikerlusten en ook gaarne een ander daarvan laten proeven. Wij riepen hun gaarne een hartelijk vaarwel toe, wel overtuigd dat ons nooit het heimwee naar het Twentse Wierde zou overvallen. U hoort het, Harmboom had voor Wierde nauwelijks een goed woord over. Als hij nu een review had moeten geven, dan misschien nog net een half sterretje. Zijn oordeel is verpletterend. Geen enkel ander dorp of stad op zijn reis door Overijssel kreeg zo'n slechte recensie als Wierde. Jammer dat Harmboom voor zijn verslag niet mijn bedovergrootvader heeft aangesproken over de slechte staat van deze weg. Hendrik van der Kolk had hem dan kunnen vertellen hoe de weg intensief gebruikt werd. De weg was na de aanleg namelijk gelijk een groot succes. Het dagelijks goederen- en personenvervoer bereikte een ongekende omvang. Onderneming Kutschrutter onderhield een dagelijkse diligencedienst, een postkoets, tussen Zwolle en Enschede en Oldenzaal. Deze dienst had een goede aansluiting op de stoomboten van de Rijn- en IJsselstoombootmaatschappij naar en van Amsterdam. Over de weg reden karren met Bentheimer zandsteenblokken van bijna 3 kuub en een gewicht van wel 6,5 ton. Geen wonder dat de weg kapot werd gereden. Ook de strenge winter van 1844-1845 deed de weg geen goed. Daarom mochten de vrachtrijders en de boeren bij invallende zware dooi alleen hun vracht met geringe zwaarte over deze weg vervoeren. De kritiek van Harmboom op de slechte staat van deze weg was in 1846 ongetwijfeld helemaal terecht. Of zijn boek Mijn reisportefeuille met de passage over Wierde gehoor kreeg bij de provincie, weet ik niet. Wel dat 3 jaar later deze weg een nieuw wegdek kreeg. Een zogenaamde macadam, met verbrijzelde keien uit de bergen bij Hellendoorn en Haarle. In de krant kondigde de provincie aan dat de weg gedurende de werkzaamheden gesloten was voor vrachtwagens met een lading zwaarder dan 500 Nederlandse ponden. 70 mensen, jong en oud, man en vrouw, werkten aan deze omvangrijke onderhoudsklus. Hutbewoners uit de directe omgeving verdienden er veel geld aan. Het gebruik van verbrijzelde keien was voor de helft goedkoper dan klinkers. Alleen als de keien van verder moesten komen, waren de kosten gelijk. Een goed aangelegde macadamweg had nauwelijks te lijden onder brede velgen of te zwaar beladen wagens. Deze wegen konden eigenlijk elke vracht aan. Macadam was een zeer open wegverhouding in 1834 ontwikkeld door de Schotse ingenieur John McAdam. Eerst een onderlaag van leem, keien of breuksteen voor de stabiliteit. Daarbovenop werden 2 lagen grind ingewalst. Dit type wegdek was door de vele holle ruimtes en het ontbreken van bindmiddel zoals teer of bitumen erg gevoelig voor spoorvorming. Daarnaast zorgde het ontbreken van bindmiddel ervoor dat grind makkelijk kon opspatten. Dit was dan weer slecht voor de kwaliteit van het wegdek, maar ook voor de voertuigen die over deze weg reden. De eerste kaart van Overijssel werd in 1648 gemaakt door Nicolaas ten Have. Hij schetste het land, de wateren, gehuchten, dorpen, steden, kastelen, herbergen, heuvels, venen, dijken, bossen en natuurlijk de grote doorgaande wegen. Deze handingekleurde kaart was zo'n 2 eeuwen lang de enige kaart van onze provincie. Met de aanleg van verharde wegen verschenen ook de eerste wegenverkeerskaarten. Zo werd deze Nijverdalse weg voor het eerst in 1850 op zo'n kaart vermeld. Jacobus Kraandijk, de dominee die van wandelen hield, had mogelijk al zo'n wegenverkeerskaart. Hij deed verslag van zijn tochten in de serie Wandelingen door Nederland. Hij bezocht in 1875 enkele textielfabrieken in Twente en schreef: "Wij achten echter een uitstapje naar Wierden overbodig, omdat nog het dorp, nog de eentonige weg erheen ons iets belangrijks zou te zien geven. Wierden ligt in een lage, onbevallige landstreek op de grens der grote heidevelden die zich tot Raalte uitstrekken en waarin alleen de belangrijke etablissementen van het Nijverdal enige afwisseling geven. Die onbevallige, onbehagelijke landstreek kan ik illustreren met een artikel wat ik tegenkwam in een krant uit die tijd. Op een avond in mei had een brutale aanranding plaats. Een linnenkoopman, van Raalte komende, werd door 3 onbekende personen aangevallen en op verschillende plekken van het lichaam zwaar gewond door messteken. Daarna beroofden de aanvallers hem van een portefeuille waarin omstreeks 160 gulden aan bankpapier aanwezig was. De politie doet streng onderzoek, doch tot dusverre is men de misdadigers nog niet op het spoor." Met de aanleg van de verharde wegen werd een gevoelige slag toegebracht aan de zomvaart op de Regge tussen Enter en de Vecht. Deze beleefde rond 1825 nog een beste tijd. Er werd volop gevaren met vracht. Maar toen deze weg klaar was, kwam er een eind aan die scheepvaart. De Twentse textielfabrikanten waren natuurlijk blij met de nieuwe verharde wegen. De Enschedese textielfabrikant Helmich van Heek had er zelfs nog aan meebetaald. Minder blij was men met de vele tollen. Deze waren niet alleen een bron van voortdurend oponthoud, ze waren bovendien duur en zorgden dus voor een aanzienlijke kostenverhoging. Dat betekende een verslechtering van de concurrentiepositie. Een reden te meer voor de fabrikanten om te kijken naar alternatieve transportmogelijkheden, zoals via het water en het spoor. Vanaf 1855 werd begonnen met het graven van het Overijsselskanaal als verbinding tussen Zwolle en Almelo. De eerste spoorweg door Wierden kwam in 1881. Deze spoorlijn tussen Zwolle en Almelo werd hier parallel aan de Nijverdalse straat aangelegd. De stoomlocomotief werd een geducht concurrent voor het vrachtverkeer. De lijn was vooral bedoeld om Almelo van een snellere verbinding met het westen te voorzien. Maar ook Wierden kon zich nu gelukkig prijzen met de gunstige ligging. En helemaal toen enkele jaren later ook de spoorlijn Deventer-Almelo werd aangelegd. De spoorwegverbindingen waren van economisch belang voor het dorp. Zo voerde Ten Bosch voor zijn stoomspinnerij Koningin Sophie der Nederlanden grondstoffen en kolen voor de ketels per spoor aan. De Wierdense exportslachterij verlaadde veel vlees per wagon. De firma Koudijs kreeg via een aansluitspoor haar veevoeder binnen en ook boerenbond Rectum Ipolo en de brandstofhandelaren hadden voordeel bij het spoor. De aanleg van het kanaal en de spoorlijn zorgden eerst voor een stagnatie in het uitbreiden en het verbeteren van het wegennet. Pas na 1900, met de komst van bus en vrachtauto, werden de wegwerkzaamheden hervat. De aanleg van wegen werd een taak van Rijkswaterstaat en van de provincie. Bestaande wegen werden verhard met beton en later met asfalt. Toen verdwenen langzaamaan ook alle tollen. Toen begin 1900 het gemotoriseerde verkeer op gang kwam, vergden de kwetsbare wegen veel onderhoud. In 1928 werd deze Nijverdalse straat daarom nog eens keurig geasfalteerd. Op een foto uit die tijd zie ik de vele eikenbomen aan weerszijden van de weg staan. In 1927 werd bepaald dat er op de rijkswegen niet meer gereden mocht worden met twee of meer aaneengekoppelde voertuigen, zonder dat hiervoor toestemming was gevraagd. Dit verbod kwam de boeren niet goed uit, want zij waren gewend om met twee wagens met hooi te rijden. Ook steenbakkers reden vaak met twee wagens over de wegen. Het verbod werd ingesteld omdat het slingeren van de volgwagens het overige verkeer in gevaar kon brengen, tenzij de koppeling zodanig was dat de wagen niet zijwaarts kon gaan. Met de komst van de auto's kwamen ook de eerste verkeersborden met opschrift maximum snelheid voor auto's 12 km per uur. Naar Amerikaans voorbeeld kwam er vanaf 1927 ook op de doorgaande wegen in Wierde in het midden van de straat een brede zwarte streep op de lichtgrijze betonwegen. Zo wisten automobilisten op welk gedeelte van de straat ze moesten rijden. Meer verkeer betekende ook meer ongelukken. In een krant uit 1921 lees ik dat hier een landbouwer uit Hoge Heksel met paard en wagen reed met daarin 4 personen. Voor de boerderij van rijkswegwerker Frederik van der Kolk werd zijn wagen aangereden door een in volle vaart uit de richting Wierde komende motor, bereden door 2 personen. De inzittenden werden uit de wagen geslingerd, maar hadden gelukkig geen letsel. De bestuurder van de motor had een hoofdwond, de andere berijder raakte zeer ernstig gewond. Het was in 1958 toen door onbekende oorzaak op deze straat een auto in volle vaart tegen een boom vloog. De bestuurder kwam er met een shock af, maar de naast hem zittende man werd vrijwel op slag gedood. En in 1970 was een Nijverdaller op slag dood toen hij met zijn auto van de weg raakte en ook tegen een boom botste. Deze Nijverdalse straat was verre van veilig. Levensgevaarlijk was zeker de kruising Nijverdalse straat Eerste S-weg spoorovergang. Een vandaag de dag niet voor te stellen kruising van wegen en spoorlijnen. Bij deze bewaakte spoorwegovergang in het dorp werden in 1930 lantaarnpalen neergezet die 's avonds vanuit de wachtpost in- en uitgeschakeld werden als er een trein naderde. Zo wilde men het gevaar van aanrijding door auto's tot een minimum terugbrengen. Dat het daar toch nog wel eens misging, lees ik in een krant uit 1961. Toen deed zich een wel heel bijzonder verkeersongeval voor op deze spoorwegovergang. Uit de richting Wierde kwam een bestelauto en botste tegen een personenauto die vanaf de Eerste S-weg de Nijverdalse straat wilde oversteken en aan de bestelauto geen voorrang verleende. De klap kwam zo hard aan dat de bestuurder van de bestelauto uit zijn auto werd geslingerd. Deze auto reed daarna toch gewoon door en botste tegen een bromfietser. De bestelauto kwam tot stilstand in een sloot aan de linkerkant van de weg. De bromfietser bleef gewond op de overweg liggen. In de verte kwam een trein aanrijden. De spoorwegwachter greep snel in en het lukte hem om de aankomende trein te laten stoppen. Hij redde daarmee het leven van de bromfietser. De bromfietser werd naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelauto had alleen wat schaafwonden. Beide auto's werden flink beschadigd. Dit bizarre ongeluk liep dus uiteindelijk nog goed af. Dat was heel anders bij een meer recenter ernstig ongeluk in 2011. Toen kwam een auto op de verkeerde weghelft terecht en schampte hierbij een tegemoetkomende vrachtwagencombinatie. De auto belandde in de naastgelegen sloot. De vrachtwagenchauffeur kreeg tijdens de uitwijkmanoeuvre een klapband en kwam hierdoor op de verkeerde weghelft terecht, waar hij frontaal in aanrijding kwam met een tegemoetkomende auto. De bestuurder van deze auto overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Regelmatig moet dit gedeelte van de N35 uren volledig worden afgesloten vanwege ongelukken met botsende auto's. Een allesbehalve veilige Nijverdalse straat dus. Gelukkig is deze straat de afgelopen 2 eeuwen telkens flink verbeterd. Deze straat verbindt immers 2 belangrijke economische regio's in onze provincie. Die van Twente en die van Zwolle-Kampen. De verkeersdrukte is daarom met name de afgelopen decennia flink toegenomen. Ik kan me herinneren dat een nicht van mij, die verderop in de Flauwe Bocht woonde in een boerderij, ooit zei: als we bidden voor het eten, zetten we de radio uit. Maar het is hier eigenlijk nooit stil. Je hoort altijd het lawaai van het verkeer. Haar boerderij verdween toen deze straat daar verlicht werd. Harm Boom schreef in 1846 over de roep om die ene el asfalt voor 1000 gulden. Dat is intussen helemaal goed gekomen. En er komt nog heel veel meer asfalt, want men is het er eigenlijk wel over eens dat een verdubbeling van deze straat hier noodzakelijk is om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. N35 wordt A35. Daarom werden in 2005 al 130 oude bomen gekapt. Er gebeurde immers te veel ongelukken met dodelijke afloop. Met het rooien van de eiken veranderde hier het straatbeeld helemaal. Het verbeterde het uitzicht, want automobilisten moesten eerder capriolen maken om bijvoorbeeld de weg over te steken. Eerst iets vooruit en als de tweede boom in zicht kwam, de auto weer snel terug laten lopen als er verkeer aankwam. Ongeveer bij het hectometerbordje 500 meter eerder woonde tot haar huwelijk Ria Broeze van der Kolk. Ik vraag haar hoe deze straat in haar jeugd was.
In mijn jeugd was het natuurlijk veel rustiger wat auto's betreft, maar was heel gevaarlijk. Er waren bomen dicht langs de weg en er zijn allemaal die boomstronken waren allemaal opgegroeid. En als er een ongeluk gebeurde, wat heel vaak gebeurde, dan had je geen telefoon, dus moest er een ziekenwagen gebeld worden ergens in de buurt. En dan de mensen die gewond waren, werden uit de auto gehaald en in bed gestopt bij het huis waar het ongeluk gebeurd was. Dus dat was heel indrukwekkend voor ons als kinderen. Dan kwam de ziekenauto op het erf en dan haalden ze iemand uit bed die dan in mijn ouders bed lag, zeg maar, die gewond was. En dat duurde eigenlijk heel lang. Ik weet niet meer hoe lang in mijn beleving heel lang, kan helemaal niet zo lang geduurd hebben, maar het is natuurlijk wel zo, als je geen telefoon hebt en je moet ergens naartoe die wel telefoon hebben, dat moet eerst gebeuren, dan moet die ziekenwagen nog komen. Nou, zo ging dat vroeger. En die bomen waren echt, dat was de onveiligheid van de weg. Maar het was te lang niet zo druk als nu natuurlijk.
Ja, dan zijn wij beide een bedachterkleinkind van die eerste Hendrik, die in 1843 in Wierde kwam wonen. En jouw overgrootvader, Dirk-Jan, was wegwerker, boer en wethouder. Jij was ook wethouder in Wierde. Zat in jouw portefeuille ook wegonderhoud?
Er zat geen wegonderhoud in mijn portefeuille, maar ik heb wel de... alles gedaan om de tunnel hier in Wierden te realiseren. Heeft toch min of meer met verkeer te maken. Kun je onder ruimtelijke ordening laten vallen of onder verkeer.
Maar misschien die periode wel, dat je in het college zat, dat het wel ging over deze N35?
Heel vaak. Ik ben met mijn collega meegeweest naar Rijkswaterstaat toen ze alle zijwegen wilden afsluiten, toen het te gevaarlijk was. Toen hebben wij gezegd, dat kan gewoon niet. Je moet ergens kunnen komen. Niet alleen van Wierden naar Nijverdal, maar ook van... de zijwegen moet je dat ook kunnen, dus ik heb er me wel mee bemoeid, dat klopt.
Ja, dan zitten wij op het terras van de Oude Markt, daar waar de Nijverdalse straat midden in het dorp begint. Harm Boom kwam hier in 1846 Wierde binnen en dook gelijk het café in. Hij verbleef in het logement van wethouder Hendrik Nolle. En dat hotel van toen stond hier net iets verderop. En bij een klare jenever met suiker en lekkere stoeten hield hij een en al klaagzang over... vooral de zeer slechte staat van de wegen. Hij vond Wierde een uitmuntend akelig dorp. En jij?
Ik niet. Ik vind het een prachtig dorp. En er zijn heel veel met mij zijn het daarmee eens dat het een prachtig dorp is. Er gebeurt heel veel. Je kunt hier veilig, redelijk veilig wonen. Je kunt hier plezierig wonen. Je hoeft, als je niet mee wilt doen aan activiteiten, hoef je niet. Er zijn ook zulke kleine dorpen dat je gewoon dat per se moet. Hè? Dus Wierde hoeft niet, maar je kan er gewoon plezierig wonen. Er zijn meerdere met mij eens.
Ja, er zijn prachtige voorzieningen.
We hebben alle voorzieningen. Als je zeg maar in dorp Wierde woont, kun je er werkelijk alles kopen wat je nodig hebt.
En ook qua stukje historie. Harm Boom ging ook naar de verschillende dingen hier in Wierde. Bijvoorbeeld de kerk, maar ook andere plekken bezocht hij toen even. Wierde is ook, het dorp Wierde is wat dat betreft ook het bezoeken waard.
Wierden is zeker het bezoeken waard, want er zijn heel veel mooie dingen. En vanuit de historische kring, waar ik ook voorzitter van ben, gaan wij ook diverse dingen. We zoeken kleine historische elementen op om die weer op te knappen, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld de schietbaan. Het monument de Vossenbos is er gekomen. Wij willen graag de vluchtheuvel opknappen in Oude Staart, zo die oorspronkelijk was, daar zijn we ook mee bezig. Dus er gebeurt heel veel en het is gewoon sowieso het bezoeken waard. Je kan op alle terrasjes zitten, er zijn voldoende terrasjes. Je kan eten, je kan drinken. Je moet vooral niet vergeten dat je heel mooi kunt fietsen. Er is natuurlijk in die periode de reggen aangelegd, de doorbraak is aangelegd met allemaal fietspaden erlangs. Dus wat dat betreft, soms begrijp ik niet dat toeristen de weg nog niet hebben gevonden, maar daar komen er wel steeds meer. Er moet natuurlijk ook niet te veel zijn, maar het is wel heel, Wierden is echt een mooi dorp.
Het is dus helemaal goed gekomen met Wierden.
Het is helemaal goed gekomen en dat uitmuntend wil ik laten staan. En dat akelig, zeg maar, dat mag weg.
U hoort het. U bent welkom in het mooie Wierden. En met deze woorden van Ria Broeser van der Kolk kan ik dit verhaal positief afsluiten.